elkaar te zijn. En ik hoop dat jullie de eerste boodschap over gebed een beetje verwerkt hebben met elkaar. Ook naar aanleiding van de vragen en de stellingen. We gaan vanavond wat verder. En met dat we verder komen in deze serie wil ik ook wat specifieker gaan worden over bepaalde aspecten van gebed. Laten we eerst een aantal versen gaan lezen. Ging het de vorige keer over wat is bidden. Vanavond gaat het meer over de inhoud van ons gebed. We lezen vanavond uit Matteüs hoofdstuk 6. En daar lezen we van vers 5 tot en met vers 13. Matteüs 6, vers 5 tot en met vers 13. Daar staat het volgende. Het gaat al in dit gedeelte, in deze verse, over hoe te bidden en in welke gezindheid. De bedoeling trouwens van deze avond is dat ik eerst ongeveer denk ik 2/3 van de boodschap breng. Daarna gaan we even pauzeren. En dan breng ik nog 1/3 en dan gaan we ook hetgeen wat we gehoord hebben praktiseren. Dus we gaan een beetje wennen aan het Hebreeuwse denken. Dat we niet alleen maar redeneren, maar dat wat we horen, dat gaan we ook doen. En dat hebben we nodig. Dus dan weet je hoe de avond er ongeveer uitziet. Matteüs 6, het 5e vers. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld, om in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken door de veelheid van hun woorden verhoord te zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover ter inleiding dit bekende gedeelte. Vorige keer, hebben we stilgestaan bij Lucas 11. En daar kwam een gedeelte van onze Vader ook terug, maar niet zo compleet als dat het hier staat. Wat ik de vorige keer benadrukt heb en wat ik ook in de verwerkingsvragen stellingen genoemd heb, is dat gebed alles te maken heeft met een relatie. Dat was echt het fundamentele wat ik heb uitgelegd. En ik gebruikte toen vanuit Lucas 11 dat voorbeeld van die vriend die bij je aanklopt en van die vader-kindrelatie. In beide gevallen ging het om een relatie. En dat moet je goed vasthouden al de avonden van deze serie. Gebed heeft alles te maken met het onderhouden van een relatie. Nou, en als je verliefd bent, als je van iemand houdt, dan onderhoud je, als het goed is, graag die relatie. Daar wil je aan werken, toch? Amen. Er zijn er 3, 4 die amen zeggen. Maar ik hoop dat jullie allemaal weten wat een gezonde relatie is. Dus dat amen was het enige juiste antwoord. Onze relatie met God door de Heer Jezus Christus heeft 2 pijlers, 2 pilaren. En de eerste pijler is het woord van God. En de tweede pijler waarop die relatie rust is het gebed. Nou, en jullie hebben natuurlijk gestoeid de vorige keer van is de motor nou het gebed of is de motor het woord van God? He, dat heb ik uit reacties wel gehoord van, kan je nou zeggen dat het gebed de motor is? Nee, er is een overlapping in. Want ik heb gezegd dat wij bidden vanuit het woord van God. Wij maken gebruik van de belofte die beschreven staan in het woord van God. die nemen we in onze handen. Daar pleiten we op. Dat heeft God beloofd. En we zien uit naar de vervulling van die belofte in mijn persoonlijk leven. Dus gebed en het woord van God, de belofte van God, kan je niet uit elkaar halen. Maar je moet wel een beetje geprikkeld worden. Dat je het gebed wel gaat zien als een motor. En dat was de insteek die ik vorige week heb gemaakt. Je kan dus niet leven zonder gebed. Want gebed is ook de ademtocht van onze ziel. Dat is belangrijk. Twee pijlers dus. Het woord van God. Dat wil zeggen de openbaring wie God is. We kijken hem daar in het vaderhart. En het gebed. En gebed, wat ik de vorige keer al gezegd heb, is ook dit. Het is niet alleen praten met God, maar ook luisteren naar God. En dat is best moeilijk. Want wij worden onrustig van stilte. Dat merk je ook als in kringgebed. En daarom zeg ik het de meeste vaak bij. Van, word niet onrustig van een stilte. Want het kan zijn dat God iets tegen je zegt, wat je vervolgens weer in gebed kan gaan brengen. Dus wij moeten ook leren in gebed om niet maar te wauwelen, te praten, maar ook eens te luisteren. Want het kan wel eens zijn dat je iets bij hem brengt en dat er, doordat je stil wordt voor hem, tijdens datzelfde gebed een lied in je opkomt. Of een tekst in je naar boven komt. Waarvan je jezelf afvraagt, waarom komt dat lied of die tekst nu in me naar boven? Dat is het spreken van God met jou. En als je dan in gebed bent, moet je daar niet aan twijfelen, maar dat tot je nemen als het spreken van God. Waarom mag je er zo zeker van zijn? Omdat je je ook heel bewust hebt opengesteld voor het spreken van God. Doe je dat? Als je dus in gebed gaat, als wij in gebed gaan, dan spreken we met de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, als ik met iemand spreek, daarom vraag ik soms ook wel eens wat als ik spreek, dan verwacht ik iets terug. Als ik met God spreek, dan zijn we er natuurlijk op gespind dat we ook iets terug horen, of niet? Ja. Dat maakt bidden interessant. Als het eenrichtingsverkeer is, en voor velen is bidden eenrichtingsverkeer, maar we moeten met elkaar het geheim gaan ontdekken, dat als ik mijn hart voor hem uitstort, dat hij iets tot mij gaat zeggen. Dat is wat Jacobus zegt. Nader tot God, en hij zal tot
u naderen.
Nou, heb je de afgelopen tijd zo gebeden? Amen. En niet alleen heb je het gedaan, maar is hij ook tot je gekomen. Wat ik wil bereiken is dit, dat bidden voor je iets is, iets wordt, dat je zegt van, ik ga er weer voor. Ik ga de stem van God weer horen. Want hij heeft bijzonder het gebed ingezet. Hij wil dat gebed heel bijzonder gebruiken om tot mij te spreken. En dat is voor mij een uitdaging, een prikkeling. Want we hebben het over een relatie. En in een gezonde relatie is wederkerigheid. Ook door gebed. Nou, we gaan verder. De discipelen, welke vraag stelden ze aan de Heer Jezus?
Leer ons bidden.
Leer ons bidden, dat was de kernvraag waar we over nagedacht hebben. En nu was het zo dat de discipelen, het waren Joodse mannen, die hadden heel hun leven al gebeden. Dus bidden deden ze wel. Maar ik las dit in de voorbereiding. Het bidden van Jezus bewerkte in hen een verlangen naar meer. En ik hoop dat in de afgelopen weken zich heeft ontwikkeld in ons leven. Ik heb vorige keer wat flitsen laten zien uit het leven van Jezus. Dat gebed voor hem heel belangrijk was. En dat je iets van dat gebedsleven hebt gezien en dat bewerkte ook in onze verlangen. Een verlangen naar iets diepers, iets echters. Een verlangen naar gebed dat werkelijk dingen in mijn leven verandert. Of personen in mijn omgeving, situaties. Een verlangen naar een bidden dat je leven in een nieuw licht zet. En dat bidden leert Jezus ons. Nu ken je wel de uitspraak, nood leert bidden. Dat is een bekende uitspraak. Maar helaas leert de nood ook vloeken. Daar komen we straks nog op. Uw naam wordt geheiligd. Maar nood leert ook vloeken. Dus nood leert lang niet altijd bidden. Ik hoop dat de nood in ieder geval dit leert. Dat je je leven niet in je eigen hand kan houden. En hebt. Ik hoop dat de nood leert. Maar nood leert niet per definitie bidden. De enige die bidden leert, dat is onze heiland zelf. En dat wil ik vanavond even benadrukken. Omdat we een gebed hebben gelezen, wat hij, zijn discipelen, geleerd heeft. Dus echt bidden, dat leer je niet door de nood. Maar dat leer je door die Heer Jezus zelf. En ik heb er net al iets van gezegd. Wij moeten Hebreeuws gaan denken. De Bijbel is een Hebreeuws boek, is een Joods boek. En de opdracht die God gaf aan Israël moest ook worden uitgevoerd. Het kenmerk van het Hebreeuwse denken is dat als ik een waarheid van God hoor, als hij mij iets openbaart, dat ik vervolgens ook ga doen wat hij mij openbaart. Dat is Hebreeuws denken, dat is gezond Bijbels denken. Maar wij zijn Grieks gaan denken, dus er zijn heel veel mensen die horen iets en zeggen, nou ja, dat kan die Jacques wel enthousiast zeggen, maar dat weet ik nog net zo niet. Ik ga er eens over denken, ik ga er eens over redeneren, ik ga zo boekjes voorlezen, ik ga zo boekjes tegenlezen, ik ga die eens raadplegen. Maar het kenmerk van Hebreeuws denken is dat wat ik hoor, dat wil ik ook in de praktijk gaan doen. En dat zeg ik vooraf, voordat ik verder naar Matthäus 6 ga. Jezus leert ons een gebed. Niet dat dat het gebed is wat ik altijd moet bidden, want het is verheven tot een formuliergebed, waarbij het enthousiasme, de spontaniteit, de leiding van de Heilige Geest soms helemaal weg is. En misschien ken je dat wel vanuit je opvoeding, dat je alleen maar, ik ben grootgebracht met formulieren gebeden. Misschien herken je dat wel. En ik merk in levens van broeders en zusters die groot geworden zijn met formulieren gebeden. Ja, ik kan het bijna dromen. Dat stampt er gewoon uit. Dat zit er nu nog in. Altijd hetzelfde gebed. En ik ken zelfs gezinnen waar niet hardop wordt gebeden. Dan krijg ik jonge mensen in de nazorg. En die zeggen, ik heb mijn vader nog nooit horen bidden. Nou, dan wordt het tijd dat we dat met elkaar gaan doorbreken. En ook als we alleen maar formulieren gebeden bidden, dat we dat met elkaar gaan doorbreken. Want de Heilige Geest leidt ons ook in het bidden. En als de Heilige Geest je gaat leiden, dan leidt hij je niet altijd in een formuliergebed. Die verzekering kan ik je geven. Maar dat is het mooie van het leven met de Heer, toch? Het is niet standaard. Het is niet saai. Het is niet statisch. Het leven met de Heer, ook het gebedsleven, en prijs hem daarvoor, is dynamisch. Is altijd in beweging, want hij woont door zijn geest in mijn hart. En dat moet je goed onthouden. Wat we horen, wat geopenbaard wordt ook vanavond, dat moeten we gaan doen. Matthäus 6. Daar leert de Heer Jezus ons een gebed, wat doorgaans genoemd wordt het Onze Vader. Lucas 11 heb ik al genoemd, daar zie je ook een gedeelte terugkomen van het Onze Vader, maar het is een verkorte versie. Jan die leest de Telos vertaling en die miste een stukje in vers 13. Dat wordt daar niet in genoemd. Het tweede helft van vers 13, de afronding, die komt in oude handschriften niet voor namelijk. En dat stukje mis je ook in Lucas 11, dat is even een beetje, maar zo interessant om te, zeker als je verschillende vertalingen leest, als je Bijbelstudie doet, is altijd mooi. Lees verschillende vertalingen. Nou, de Telos, een van de betere, daar komt dat stukje niet in voor. Dus in het verschil met Lucas 11 en Matthäus 6, het verschil tussen die twee is dus dat het laatste deel, maar daar kom ik straks nog op voor vers 13, ontbreekt. Maar in deze verse leert de Heer Jezus ons een gebed. Er zijn verschillende visies, dat geef ik ook maar gelijk weer, op het Onze Vader. Sommigen zeggen dat kunnen wij niet meer bidden. Anderen zeggen dat mogen wij geen eens meer bidden. Ik ken al die visies, ga ik vanavond niet op in. Ik geloof dat er een bepaalde volgorde in dit gebed zit en een bepaalde inhoud waar wij heel veel van kunnen leren. Even los van al die visies of we dat wel of niet mogen doen. Die schuif ik even aan de kant. Jezus gaf dit gebed door en daar zitten aspecten in en ook de volgorde daarin. En die ga ik trekken naar het nieuwe verbond waar jij en ik onder leven. Maar dit wil ik wel van tevoren gezegd hebben. Ik ben me dus bewust van die verschillende visies op dit gebed. Het is bijzonder dat dit gebed, net als een goede brief, hè, je hebt allemaal goede sollicitatiebrief leren schrijven, die heeft een goed begin. Even plat gezegd bedoel ik niet oneerbiedig, maar dat begin dat moet knallen. Hè? dat je verder gaat lezen. En dat slot, die afronding, dat moet... Nou, ik ga hem uitnodigen. Dit moet hem zijn, hè, dat. Dus je moet goed beginnen en je moet goed eindigen. En wat daar dan tussenin zit, dat is best mooi. Maar als dat begin goed is en het einde goed is, dan zegt die werkgever, je mogelijke toekomstige werkgever, in ieder geval uitnodigen. Want dat smaakt naar meer. Het gebed van het Onze Vader begint ook zo. De aanhef is indrukwekkend. En het einde, dat is ook een goede afsluiting. Ik ga ze stap voor stap doornemen. In de allereerste plaats, in vers 9. Bid u dan alzo. Het eerste wat hier genoemd gezegd wordt, is onze Vader die in de hemelen is. Blader even met mij naar Efeze hoofdstuk 2. En dan neem ik een slok water. Waarom is dit zo bijzonder dat jij en ik vandaag, want het gaat over de inhoud van ons gebed, hè, vanavond. En een onderdeel van die inhoud is dat wij op vertrouwelijke voet staan met God de Vader. Dat wij kind van Hem zijn. En dat gegeven, dat feit, moet ons gebed stempelen. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? We praten dus maar niet in het luchtledige naar een God die mogelijk hoort. We spreken met een Vader die betrokken is op ons leven. Dat is even iets anders, hè? De schepper van hemel en aarde is betrokken op jou en mijn leven. Wij zijn in een kind-vaderrelatie gekomen. Wat zegt Paulus in de Efezebrief? Hoofdstuk 2, vers 18. Indrukwekkend. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Dat is een tekst om te arceren in de Bijbel. Jood en heiden mogen door het geloof in de Heer Jezus toegang hebben tot de Vader. Tot de schepper van hemel en aarde. Tot de Vader, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hem mogen wij onze Vader noemen. En dan vers 19, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Onze Vader die in de hemelen zijt. Wij komen dus op vertrouwelijke voet, vanuit intimiteit tot Hem. Hij is onze Vader, waarom? Paulus zegt hier, we zijn onderdeel geworden van het huisgezin van God. Nou, dat is toch reden om de Heer te prijzen. We waren vijanden en zeiden, nee, ik maak je tot mijn kind. Dat is bijzonder. En dat moet de inhoud van ons gebed stempelen. Als ik soms gebeden hoor, dan denk ik, ken jij het vaderhart van God wel? Het is zo kiel. Het is zo afstandelijk. Er klinkt niet dat warme, intieme in door. Begrijp je wat ik bedoel? Dat wil niet zeggen dat als je die intieme relatie kent, dat je dan oppervlakkig wordt in je bewoordingen. Maar je proeft of iemand de Heer Jezus kent. Of die God de Vader kent vanuit omgang. Ik zou het vreselijk vinden als mijn kinderen op afstand met mij praten. En niet op me af durven rennen en me eens om de hals vallen of weet ik niet wat doen. Maar dat geeft iets aan van de intimiteit. Ik hoorde van een Afrikaanse predikant. Die had een aantal zoons. En daarin zag je een verschillend karakter terugkomen. Hij zegt, als mijn vrouw en ik in bed lagen, dan kwam mijn ene zoon 's ochtends heel spontaan aanrennen en die dook er tussenin. Supervrij was die. En hij stoeide pa wakker en het was gewoon even... Nou, je kent het wel. Maar die andere zoon die bleef altijd bij de ingang staan. En die keek het eens aan. Hield hij minder van zijn vader? Nee, dat niet. Maar die was niet zo close. Die was niet zo intiem. En toen ik dat plaatje hoorde, toen dacht ik, ik wil als die eerste zoon zijn. Die tussen zijn vader en moeder insprong en zei, goedemorgen pama. Ik hou van jullie en... Herken je dat? Intimiteit. Dat moet de inhoud van ons gebed zijn. En dat verlangt God. En waarom? De toren van God is gestild doordat wij tot geloof gekomen zijn. Ons geweten klaagt ons niet meer aan. Dus wij kunnen met vrijmoedigheid tot God de Vader komen. Dan moeten we dat ook gaan doen. dan wordt het veel interessanter om omgang met God te hebben. Dan is hij niet meer een God op afstand. Niet een God van wetten en regels. Maar een God bij wie ik echt thuis ben. En dat wil ik als eerste zeggen. Want het eerste wat Jezus de discipelen leert in het gebed is onze Vader. Het is jouw Vader, maar het is ook die van mij. Prijs de Heer daarvoor. We hebben dezelfde geestelijke Vader. We worden door dezelfde geest geleid. We zijn gered door dezelfde Zoon. Zie je die verbondenheid van het huisgezin? Nou, laten we die intimiteit ook beoefenen met elkaar. En dat is het eerste. En Paulus, voor zover ik nog niet overtuigd ben, zegt in Romeinen 8 vers 15 voor de schrijvers: wij hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, waardoor wij zeggen, door welke wij zeggen, Abba, Vader. Dat is toch geweldig? Dus die geest die ons geschonken is, toen jij en ik tot geloof kwamen, die doet ons zeggen, misschien heel bibberend en zegt van, maar wie ben ik dat ik vader tegen die God kan zijn? Maar die geest die leert ons zeggen, Abba, Vader. En dat is tot eer van God. Besef dat wel. Dat is tot eer van hem, als je zo met hem omgaat. Dat is niet brutaal, dat is niet vrijpostig, dat is vrijmoedig. En dat moeten we leren. Ook in deze gemeente, we moeten vrijmoediger worden. Dan ga je er ook van genieten van de omgang met God. Zoals een kind met zijn vader omgaat, met zijn moeder omgaat. Die spontaniteit, gewoon relaxed, ontspannen. En waarom kan dat? Omdat jij zo geweldig naar bent? Nee, maar omdat het goed is tussen de Vader en jou door het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom en daarom alleen. Maar wees dan ook wel vrijmoedig als dit zo is. En daarom vind ik het bijzonder dat de Heer Jezus direct zegt, onze Vader die in de hemel is. Onze hemelse Vader is dus ook van een heel andere orde dan onze aardse Vader. Er zijn er ook onder ons. En misschien heb je dat nog nooit gedeeld. En dat hoeft ook niet per se. Maar die heel veel moeite hebben met hun aardse vader. Die een totaal verkeerd beeld hebben van God de Vader. Door de manier van handelen van hun aardse vader. Heb je een vertekend beeld? En God wil dat vernieuwen in ons. En misschien heb je voor je aardse vader angst. Misschien was het een autoritair persoon. Misschien ging je daar niet zomaar op schoot zitten, bleef je op afstand. En misschien kreeg je kritiek of afwijzing of wat dan ook. Maar laat dat beeld van je aardse vader niet bepalen hoe je naar je hemelse vader kijkt. Zullen we dat goed onthouden? Er is zoveel problemen in nazorg hiermee. Dat ik mensen in nazorg krijg en dat ik precies weet na 3-4 zinnen hoe de zaak ervoor staat. Hoe de vork in de steel zit. Dat heeft te maken met hun ervaring met hun aardse vader. Maar God wil heling brengen. Genezing brengen. Dat de vrijmoedigheid tot je hemelse vader er wel zal zijn. En dat je tot je bestemming komt, tot je doel komt. Door de vrijmoedigheid naar hem toe. Is dit helder? Is heel belangrijk. Want hier zit heel veel pijn en problemen bij mensen. De inhoud van onze gebeden wordt dus gestempeld door de vader-kindrelatie. Dan gaan we naar het tweede toe. Daar staat, uw naam worden geheiligd. Dus we spreken eerst vertrouwelijk met onze vader. We staan op vertrouwelijke voet met hem. We zijn welkom bij hem. Het tweede is, uw naam worden geheiligd. Nou, hieruit blijkt, en dat is ook belangrijk om vandaag te benadrukken, wij mogen God kennen in de Heer Jezus als onze vader. En tegelijkertijd hebben wij ook eerbied voor onze vader. Uw naam worden geheiligd. En je mag weten, ik kom in heel veel kringen. En in de ene kring zijn ze heel vrijmoedig. En in de andere kring zijn ze helemaal niet vrijmoedig. En je hebt ook kringen, zijn ze een beetje vrijpostig. Dat is niet ook. Dat is iets anders, hè? En dan zitten ze maar te jijen en te jouwen. Daar heb ik ook een beetje moeite mee, hè? Want aan de ene kant is daar die intimiteit. Abba, vader. Maar tegelijkertijd, als ik dan iemand hoor, jij en jou, dan raak ik een beetje afgeleid in mijn gebed. Als ik in dat kringgebed zit. Begrijp je wat ik bedoel? Want tegelijkertijd is het wel die grote heilige God. Die in het hoge en het verhevene woont. En nochtans neerziet op hem of haar die van een verbroken en een verslagen geest is. Is wel tegelijkertijd ook weer die eerbied. En dat moeten we erin houden. De naam van God is heilig en zegt iets over wie hij is. Ik heb dat eerder volgens mij genoemd. Misschien heet je Piet of Kees of Jan, ik weet niet hoe je heet. Er zit niet zoveel betekenis aan, misschien voor zover ik weet. Sorry als ik daar een beetje te kort door de bocht over ben. Maar bij mij weten, Jan, Piet of Kees, er zit niet zoveel betekenis aan. Maar het zou best kunnen dat er wel... Sorry, Kees. Nou, ik heb ze allemaal. Alle dingen moeten medewerken. Nee, maar namen die wij geven hebben vaak... niet zo heel veel waarde. Hè? Vaak nemen we de namen die trendy zijn. Hè? We kijken op de lijst op internet. Wat zijn de hippe namen vandaag? En zo noem ik mijn zoon, zo noem ik mijn dochtertje. Maar wat het betekent, denken we daar dan vaak niet aan. En opa natuurlijk gefrustreerd. Altijd gedacht. Kleinzoon, dat wordt ook Jan. En dan krijg je een of andere naam die hij bijna niet had uit kon spreken. Want toen ik geboren werd, zei mijn opa tegen mijn moeder... Jakkes, wat is dat voor een naam? Ja. Maar goed, ik ben er ook doorheen gekomen. En ik heb mijn identiteit gevonden in de Heer Jezus. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar de moraal van het verhaal is dit. De namen die God heeft, zeggen iets over wie hij is. Over zijn heiligheid. Over zijn rechtvaardigheid. Over zijn barmhartigheid. En daarom, die naam is heilig. En daarom moeten we die naam ook niet misbruiken. En nu zou je zeggen, ja, Jacques, kom nou, de vrije baptisten in Nieuw-Lekkerland, dat is toch niet als wij als vloekende mensen door het leven gaan? Dat wil ik nog aannemen. Maar nou iets wat ik ga delen, je mag gewoon over nadenken. Weet je wat mij wel opvalt? Ik leer mijn kinderen, dat wat ze ook horen in de buurt of op school, dat zij niet moeten vloeken en ik leer hen waarom ze dat niet moeten doen. Maar nou kom ik bij een gezinnetje dat ook beleid wederom geboren te zijn. En daar hoor ik wel allerlei bastaardvloeken. Weet je wat dat is? Om de anderhalve zin is het woord goh. En als ze iets niet lekker vinden, ik zeg het maar gewoon, is het gatver. Begrijp je? En ik kom met mijn, die kinderen komen met die woorden thuis. En dan denk ik, nou, je bent toch daar wezen spelen? Ja, maar wij doen het helemaal niet moeilijk over pa. Dan denk ik, moet ik daar nou ook alweer naartoe? Wat ik bedoel is dit. Uw naam worden geheiligd. We moeten voorkomen in ons woordgebruik dat wij ook niet van die bastaardvloeken gebruiken. Moeten we gewoon vermijden. En tuurlijk kan ik niet zwart op wit zeggen dat dat echt een vloek is, maar die naam is heilig. Moeten we voorkomen en onze kinderen ook leren om gewoon, want je hoeft dat woord helemaal niet te gebruiken. Maar hoeveel mensen moeten er maar eens op letten? Want na vanavond krijg je de schrik natuurlijk van je leven. En zeggen, ja, ik gebruik het zelf ook regelmatig. Maar gewoon even bewust worden. Wat voor woorden gebruik ik? Uw naam worden geheiligd. Tot zover kan je me volgen. Maar wat ik ook wel eens hoor. En ik leg het gewoon maar in het midden. Inmiddels zijn we zo vertrouwd met elkaar, dan kan dat wel. Maar dat ik soms in gebeden om de 2-3 woorden het woord Heer hoort. Of het woord God hoor. Ook in gebeden. Dan wordt het bijna een stopwoord. En beseffen we niet meer wat we uitspreken. Maar dan loopt die zin weer. Ik begrijp het wel. En soms is het zelfs spanning. Echt hoor. Ik weet het uit ervaring. Soms vinden mensen het moeilijk om te bidden. En dan noemen ze maar weer die naam om. Maar daar moeten we ook op letten. Ze moeten ons bewust worden. Uw naam worden geheiligd. Dan gaat het niet alleen over grove vloeken. Dan gaat het niet alleen over... bastaard vloeken, maar dan gaat het ook gewoon over iets, ja, een beetje als een standaard, als een cliché gaan gebruiken. De naam van God mag nooit een cliché worden, daar wil ik naartoe. Uw naam wordt heilig, ook in de gebeden. Daar moeten we op letten. Zeg, ja, we moeten wel op veel dingen letten. Moet je lifestyle geworden, hè, zo. Dus je moet het één keer, als ik het niet gezegd had, en dan had je het misschien over 5 jaar gehoord, maar dit moeten we gewoon een keer tegen elkaar zeggen. He, die woordjes als school en standaard worden. En om het woord Heer en zo. En dat moeten we elkaar leren. Dat hoeft niet. Is niet nodig. En we moeten elkaar helpen om te leren bidden. Te praten met God. Op een manier die hem wel gevallen is. Dat is ook de inhoud van ons gebed. Daar gaat het vanavond over. Maar dan is er nog een ander aspect. Want nu zou je kunnen denken. Uw naam wordt geheiligd. Dat is een mooie wens. Maar het is ook een proclamatie. Heel belangrijk. Maar dat wil ik ook benadrukken.
Het is niet alleen een wens, het is ook een proclamatie. Nou, het woord proclamatie is afgeleid van een krachtig Latijns woord dat letterlijk betekent het uitschreeuwen. Nou, dat zou je toch wel willen doen hier in Nieuw Lekkerland, of waar je ook. Uw naam wordt geheiligd. Dat is de naam boven alle naam. Uw naam, zijn naam is wonderbaar. Jezus, mijn Heer. Als een proclamatie wil je het uitschreeuwen. Zo belangrijk is die naam. Hoe zegt dat oude kerstliedje het van... Geen naam is er... Zoeter en beter voor het hart of zoiets. Toch? Jullie zingen hem niet vaak, maar dat hoor je wel. Maar dan gaat het over die naam. Die je niet moet misbruiken, maar die naam die onze proclamatie meer dan waard is. Het woordje belijden, dat wil zeggen, als we ons geloof belijden, dan wil het woordje belijden zeggen iets nazeggen. Hetzelfde zeggen. We zeggen hetzelfde over iets als dat God over iets zegt. Dat is belijden. Proclameren, dat is eigenlijk, mag ik het zo eens zeggen, dat las ik vandaag ook wel aardig, aanvallend belijden. Uw naam worden geheiligd. Dat wil ik nazeggen. Dat wil ik beleiden. Die naam is alle eer waard. Daar moet heilig mee omgegaan worden. Maar proclameren is eigenlijk dat ik aanvallend die naam proclameer. Dat het gedachten van mensen gaat vervullen en gaat vernieuwen. Het is als een heraut. Die kennen we niet meer, maar vroeger had je een heraut. En die verkondigde de boodschap, de wil van zijn heerser. En dat was eigenlijk de boodschap, zeg het voort, zeg het voort. Zeg het voort. En die heraut ging erop uit namens zijn heerser. Om zijn wil bekend te maken. En het is interessant dat het woordje prediken in het Nieuwe Testament ongeveer hetzelfde woord is als het woord heraut. Hij maakt de wil van zijn heerser bekend. En dat doe je in het geloof, luister goed, van het woord wat Paulus schrijft. Het woord van God is levend. En krachtig. Geloven we dat?
Ja.
Dat doet iets in ons leven. Dat doet iets in het denken van mensen. Je gelooft het niet. Maar ik was totaal geen lezer. Ik was altijd aan het voetballen toen ik klein was. En als ik een boek las, misschien heb ik dat wel eens verteld. Een boek met veel plaatjes en een groot lettertype. Dan kon ik zeggen, ik heb een boek uit. Toen kreeg ik dit boek in mijn hand. Geen plaatjes. Alleen maar... regels, zwart-wit ook nog. Ik heb gisteren mijn zoontje een jongere Bijbel gegeven, die is wat kleuriger. Maar deze, zwart-wit. Toch doet dit woord kracht. Ik vind het zo een wonder van God dat ik, die geen lezer ben, de kracht van dit woord heb ervaren in mijn leven. Het was als dynamiet. Het heeft totaal mijn leven ondersteboven gezet. Dat is toch geweldig? En daarom mogen we dat woord proclameren. Uw naam worden geheiligd, zodat het ook kracht doet in harten en in het denken van die ander waarmee wij leven. Met wie we in aanraking komen. Nou nog een laatste aspect. 2 Timotheus 2. Een laatste aspect van dat uw naam worden geheiligd. Ik hoop dat je ook proeft dat er wel meer... dat er veel meer lessen in dat Onze Vader zitten. Wat is nog een laatste aspect? En dat wordt vaak vergeten, maar dat is wel belangrijk. Er staat in 2 Timotheus 2, het 19e vers, het volgende. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En dan komt hij. En een ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van
ongerechtigheid.
Dat is die. Dus op het moment dat ik in gebed ben en ik die naam van God wil heiligen en ik die naam van God in mijn gebed noem, is het van belang dat ik afstand doe van de ongerechtigheid. Dus bidden in de naam van Jezus, in de tegenwoordigheid van God verkeren, zijn naam gebruiken. Broeders en zusters, dan is het ook van belang dat we afstand doen van de ongerechtigheid. Wie de naam van Christus noemt, moet zich verhouden daarvan. Zullen we dat ook meenemen? Er zitten veel aspecten in dat ene zinnetje. Uw naam worden geheiligd. En ik zou er nog meer kunnen noemen. Maar hier wilde ik bij laten. Maar het is heel belangrijk, ook deze laatste tekst. dat we afstand doen. Wij kunnen de naam van Jezus in de mond hebben, maar hij moet ook in ons hart zijn. En Jezus moet ons leven zijn. Dat is belangrijk. Dat dat in overeenstemming is. Want weet je, een gebed uitspreken is voor sommigen moeilijk, maar voor sommigen weer heel makkelijk. En die doen het soms te gemakkelijk. Terwijl ze geen afstand doen van de ongerechtigheid. Dat is tegenstrijdig aan elkaar. Dat kan niet gepaard gaan met elkaar. Het ene heeft gevolgen voor het ander. Terug naar Matthäus 6. De volgende regel, de volgende bede die de Heere God, die de Heer Jezus ons leert. Uw koninkrijk komen. Nou, dat is ook een geweldige, toch? Wat heeft dat voor betekenis? Nou, het koninkrijk, voor zover ik de Bijbel goed lees, heeft alles te maken met aspecten van vrede, van rust, van gerechtigheid. En ik ben ervan overtuigd dat het koninkrijk, het vrederijk, pas komt als de vredevorst komt. Het koninkrijk komt met de komst van de koning. Maar dat is niet het enige waar je ervan kan zeggen. Het koninkrijk is ook in de Heer Jezus al nabij gekomen. Hij is de openbaring van wat het koninkrijk is.
Amen.
En jij en ik, wij zijn ambassadeurs van een koninkrijk wat komt. En ons gebed is niet alleen dat dat koninkrijk daar straks zichtbaar zal komen, echt 1000 jaar, daar ben ik van overtuigd. Met Jezus als koning in Jeruzalem, daar zie ik naar uit, eindelijk vrede, eindelijk rust, eindelijk gerechtigheid. De Heer Jezus het middelpunt, absoluut. De Messias, koning der koningen, Heere der Heren. De groten der aarde zullen hem hulde, eer en aanbidding gaan brengen. Nou, dat is iets wat je gebed kan vervullen, toch of niet? Dat is inhoud van gebed, hoor, dit. Maar tegelijkertijd is het niet alleen uitzien naar dat, maar het is vandaag ook leven als een kind van het komende koninkrijk. En daar strek ik me ook naar uit. Dat bepaalt ook de inhoud van het gebed. Heer, laat dat koninkrijk, wat ten diepste het karakter van de Heer Jezus is, rechtvaardig, heilig, hij wandelt in de rust, in de vrede, dat dat vandaag al mijn deel is. Hoe langer hoe meer. Dat is toch geweldig? Dat ze zeggen, joh, jij bent van een andere wereld, dat klopt. Ik ben ambassadeur van het komende koninkrijk. De gezindheid van Jezus in ons, dat is het. Laat uw koninkrijk komen. Straks aan publiek, maar nu al in mijn hart. En hier in de gemeente. Dat de kenmerken van het komende koninkrijk al hier zichtbaar worden, merkbaar worden. Weet je, dat is aangenaam vertoeven met die mensen. Want het zijn mensen die verlangen rechtvaardig te leven. Weg van de ongerechtigheid. Het zijn mensen die hebben de rust ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dat zijn mensen die hebben vrede ontvangen, vrederijk, door het geloof in Jezus. Dat is toch geweldig? En Heer, mag ik daar meer uit leven? Laat uw koninkrijk komen. Dat stempelt de inhoud van ons gebed. Volgende. 4. U wil geschieden. Dat is ook een belangrijke. Ik heb het ook nog steeds over de inhoud van het gebed. Weet je wat ik zo geweldig vind van de Heer Jezus? En dat haal ik heel vaak aan, maar dat vind ik, ik wil dat steeds meer eigen maken. En ik hoop dat je daarin meekomt. Johannes 4, vers 34 zegt: voor de Heer Jezus was het doen van de wil van zijn vader eten en drinken. Nou, als er iemand van lekker eten houdt, en sommige van jullie die hebben wel eens bij ons gegeten, die weten dat, en die van lekker drinken houdt, dan ben ik het wel. Dat vind ik heerlijk. Niet alleen om nieuwe kracht te ontvangen, maar gewoon om te genieten. Je zegt dan, top, smaak naar
meer.
Het uitvoeren van de wil van de Vader was voor de Heere Jezus als eten en drinken. Dus hij genoot ervan om de wil van zijn vader te doen. Nou, dat was zeker een leien dakje waar alles van afging. Nee, zeker niet. Hij streed zelfs, ook in de hof van Gethsemane. En hij bad op een gegeven moment gebed: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker maar voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toch had hij er vermaak in om de wil van God te doen.
En dat is ook ons gebed. Dat is de inhoud van ons gebed. Want wij brengen heel veel verlangens bij God. Kom ik in het tweede deel nog op. Maar niet alles wat wij bidden gaat God verhoren op een manier die wij in gedachten hebben. Er is altijd die ontspannenheid. Mag ik het eens zo zeggen vanavond? Papa, als het goed is in uw ogen, doe het dan. Dat, hè? Want ik heb geleerd om mijn wil te buigen onder de wil van... Nou, dat had iets luidruchtiger moeten. Dat is een heel fundamentele waarheid. Wij hebben gekozen, ervoor gekozen om onze wil ondergeschikt te maken aan de wil van God. We zijn buigzaam geworden. Uw wil. Ik had altijd moeite met dat lied in opwekking. Gods weg is de beste altijd. Dat zing ik nog altijd een beetje bibberig. Zo van, nou, zal ik wel meezingen of niet? Want nu kan ik het zingen, maar over 4 jaar zing ik het dan ook. Dat heeft hiermee te maken. Buig ik mijn wil onder de wil van God? Nou, de wil van God, daar kan ik veel over zeggen, maar dat is wat mij betreft heel de Bijbel. Die is tot welzijn van de mensheid. Geloven we dat? Toen God zijn wet gaf, zo interessant, was Israël toen al bevrijd uit Egypte of niet? Nee? Jawel. Wat heel weinig mensen weten, de wet is gegeven aan een verlost volk. Dat is interessant. Dus God verlost zijn volk uit de slavernij van Egypte. En voor slavernij mag je wat mij betreft alles invullen wat ons bindt aan deze wereld. We zijn verlost. We zijn met Christus gekruisigd met opgestaan. En in dat nieuwe leven gaf God die wet. Dus die wet was er helemaal niet om hen vrij te maken uit Egypte. Die was om hen te doen wandelen in de wil van God. En dan zou het hen wel gaan. En hun leven zal tot eer van God zijn. Mag ik het nou overzetten naar 66 boeken. Het hele woord van God. Dat hebben we gekregen. Als verloste mensen. Amen. Zodat we ernaar leven en dat het ons wel zal gaan. En een leven naar het woord van God is tot eer van zijn naam. Dus mijn gebed, de inhoud van mijn gebed, wordt gestempeld doordat ik mijn wil laat buigen onder de wil van God. Dat is tot zijn eer en tot mijn welzijn. Bijzonder, hè? Amen, dat kan ik van genieten. Dat vind ik zo mooi. Een christen verlangt te buigen onder de wil van God. Onderworpenheid. En ik kom in veel kringen, maar dat is geen populair woord. Dat weet ik ook wel. Maar daardoor is het niet minder waar. Onderworpenheid is een kenmerk van het christenleven. Omdat God niet alleen mijn schepper is, die mij gemaakt heeft, maar ook mijn herschepper. Ik moet tegen een architect nog niet gaan vertellen of kritiek gaan leveren op het gebouw wat hij ontworpen heeft. Hij als architect en ik als leek. Ik kan hoogstens zeggen dat ik het niet mooi vind. Of dat ik het wel mooi vind. Maar als ik over technische details ga discussiëren met hem. Hij is de kenner, ik niet. Hij is onze architect. Hij heeft ons geschapen en we zijn herboren. Hij is ook onze herschepper. Hij weet het beste wat ons, voor ons nodig is. En dat heeft hij geopenbaard in zijn woord. En tegelijkertijd, hè, als het hier gaat, u wil geschieden, is dat voor onszelf. Maar er is ook dat verlangen en die proclamatie dat vele ogen opengaan van onze familieleden die Jezus nog niet kennen, van onze klasgenoten of collega's, dat vele ogen opengaan voor de goede wil van God. En dat is ook de inhoud van mijn gebed. Dat uw wil geschieden, ze zien het nog niet. Ze denken dat uw wil tegen hen is. Herken mij in je eigen leven. Ik heb altijd gedacht dat God tegen me was. Nee, hij is voor mij in die zin. Hij heeft het beste met me voor. Maar ik moet tot een punt van erkenning komen dat ik zonder hem niet kan leven. En dan zal ik zien dat hij uiteindelijk alles gegeven heeft tot mijn welzijn. En dat is ook mijn gebed. U wil geschieden, de inhoud van mijn gebed, dat vele ogen opengaan voor de goede wil van God. Nou, voordat ik nu verder ga, luister goed. We gaan zo pauzeren. Tot op dit moment, wat ik tot op heden gedeeld heb, ging het eigenlijk alleen maar om wie God is. Heb je dat gehoord eruit? Om de verheerlijking van Hem. Wat we tot op heden uit onze Vader gebeden hebben, ik heb dat ook twee kleurtjes Ik heb twee kleuters geasseerd. De blauwe gaat om God. Daarna komen pas mijn behoeften. Zouden we even die volgorde goed aanhouden? Als ik ga bidden, begin ik niet met mijn eigen behoeften en verlangens. Dan verheerlijk ik hem. Dan prijs ik hem om wie hij is. Wil je nu even meebladeren naar Efeze 1? Degenen die de Efeze-studie gevolgd hebben, die krijgen nu een stukje herhaling. Maar herhaling is de kracht van de reclame. Dus, dit stukje leert ons, wat we tot op heden behandeld hebben, dat de inhoud van ons gebed aan het begin niet zozeer over mij gaat en mijn verlangens, mijn behoeften, maar in de allereerste plaats moet het gaan over wie God is. Dat moeten we leren. Wij gaan heel snel, als het gaat over de inhoud van ons gebed, in de modus. Heer, ik heb dit en dit en dit nodig. Ik loop hier en hier tegenaan. De modus moet zijn de verheerlijking van hem. We schakelen even over naar die modus. We vergeten even dat wat ons bezighoudt, wat ons pijn doet en verdriet doet. Maar we willen u die plek gaan geven die u toekomt. Dit is wat we moeten leren, broeders, zusters, echt. Ik kwam pas bij een broeder, zat diep in de ellende. En ik praatte met hem. Hij zei, weet je wat de oplossing voor mijn probleem is? En toen stond ik even stil. Ik heb niet snel mijn mond open, ik heb altijd wel een woordje terug. Maar toen was ik even stil. Hij zegt, we moeten hier de Heer gaan lofprijzen en gaan loven. Toen dacht ik, beste broeder, je moet de politie gaan bellen. En je moet een brief gaan schrijven. En je moet zelf naar de deur gaan. En dit moet opgelost worden. Hij zei, nee, dat is de oplossing niet. We moeten de Heer gaan loven en gaan prijzen. Dit is geestelijke strijd waar ik in me over begon. Dat was zo'n les voor mij. Ik wist het hier wel. Maar mijn hart, ik was zo bewogen met hem. En ik wilde met hem naar het politiebureau gaan. We gaan het gelijk regelen. Dit kan absoluut niet. Moeten we een einde aan maken. En hij zei, dat gaan we niet doen. We gaan de Heer loven. Hij pakt zijn gitaartje erin die. Ik wandel in het licht. Ja, echt hoor. Nee. Zo bijzonder. Dan denk ik, hé, dan kijk je er in één keer heel anders naar. En dat wil ik je leren. Want God is en blijft dezelfde. Wat staat er in Efeze 1, het derde vers? Dit is het laatste voor de pauze, maar dat vraagt wel even goede aandacht. Efeze 1, het derde vers, daar staat. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Het eerste deel van het Onze Vader gaat over wie God is. Uw naam, uw rijk, uw eer. Herkenbaar, hè? Wat doet Paulus hier? Vind ik zo bijzonder. Is voor mij ook openbaring geweest een paar weken terug. Paulus die zegt, wij moeten de Heer gaan zegenen. Want hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. En wij moeten op onze beurt hem gaan zegenen. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We gaan de Heer zegenen, omdat hij ons eerst gezegend heeft. Je zal zeggen, ja, Jacques, dat klinkt allemaal mooi, maar dit gaat echt mijn bevattingsvermogen te boven. En hier ben ik niet toe in staat. Ik voel me er niet toe geroepen. En ik ben er nog minder voor geschikt. En toch gaat hij doen. En toch wil ik je meegeven naar. Want dat gaat je gebedsleven totaal veranderen. En we gaan straks oefenen. Dus bereid je erop voor. En laat je leiden door de Heilige Geest. Wat zegt hij? Of ik moet dit zeggen. Wat betekent het, luister goed, als de Heere ons zegent? We gebruiken dat woord vaak, hè? We zingen het vaak, we zeggen het vaak. Ik ga het samenvatten in één zin. Het betekent dit. Als God ons zegent, dan biedt hij ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. Wil je die even opschrijven? Als God ons zegent, dan biedt hij ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. God zegen wil niet zeggen dat hij alle problemen wegneemt. Hij biedt ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. Ruwe stormen mogen. Woede, weer zo'n ouwe van Johannes. Mijn geleid des Heren. Dus in de storm is hij aanwezig. Mijn aanwezigheid, dat is zijn zegen. Dit is het geheim van de vervolgde kerk. Die zijn gezegend met de aanwezigheid van God. En zijn aanwezigheid is mij meer waard dan lichamelijke voorspoed. Dat is geheim, daardoor houden ze het vol. Moet je goed onthouden dit, dan gaan we verder. De Bijbel, heb ik gezegd, is een Joods boek. En nu zijn de Joden heel gewoon om Yahweh te zegenen.
En ik zal een simpel voorbeeld geven wat je allemaal herkent. Ik heb thuis vroeger geleerd, voor het eten, dit gebed. Heere, zegent u deze spijze, om Jezus wil. Amen. Dat kent iedereen. Dus als wij bidden, dan vragen wij altijd om een zegen. Mag je blijven doen. Maar het gaat even om dat je er anders naar gaat kijken. Dus wij vragen om een zegen. Als we gaan eten. Maar hoe bidt dan een Jood? Nou zo. Ik hoop dat je het verschil hoort. Gezegend zijt gij. Dat is iets heel anders, hè? Voor eeuwig onze God, koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet opkomen. Dat is een heel ander gebed. Heere, zegent u dit eten. Gezegend zijt gij. We beginnen met hem. Wie hij is. Wat hij geeft. Hij moet verheerlijk worden. Hij moet verhoogd worden. Psalm 103. Het eerste vers. Daar spreekt de psalmdichter over loven. Loof de Heer. Daar staat eigenlijk. Wat zegt de NBG? Of ja, dan moet je het wel opzoeken. Loof de Heer of prijs de Heer. Maar in de grondtaal kan je vertalen. Gezegend zij de Heer. Dus een Jood is heel gewoon om God te zegenen. En dat verandert ons gebed. Want ik ben altijd met mezelf bezig. Ik ben de enige in deze zaal hier natuurlijk. Maar ik ben altijd met mezelf bezig. Maar dit heeft mijn gebedsleven veranderd. En ik moet soms durven om dit uit te spreken. Gezegend bent u. Ik geef hem daarmee de plek die hij toekomt. Is dat tot eer van de Vader of niet? Dit moet de inhoud van ons gebed zijn. We moeten de Heer gaan zegenen. En nu vraagt iemand, dat is echt het laatste. Wat doen wij dan als we de Heer zegenen? Luister goed. Wat wij doen als wij de Heer zegenen in ons gebed. En we gaan het straks praktiseren. We spreken goed over hem. We prijzen hem. We complimenteren hem. Nou, dat is tot eer van de Vader toch? Als zijn kinderen. En dan dit. We verklaren de Heer tot de bron van zegen. Dat is geheim. Dat is mooi, hè? Als ik de Heer zegen, verklaar ik hem tot de bron. Is dat tot eer van hem of niet? Amen. Daar wordt hij blij van. En als onze gebeden zo beginnen. Uw koninkrijk, uw wil. Het gaat om u. Hè? Ik kom straks na de pauze op onze behoefte. Echt, die mogen er ook bij. Maar dit is fundament. En dat verandert heel ons bidden. Dit heeft heel mijn denken omgezet. Wie ben ik? Mag ik dat wel? Dit is wat Paulus ons leert. Om hem te gaan zegenen. En we bieden hem onze aanwezigheid aan. Hè? Want als de Heer ons zegent, biedt hij zijn aanwezigheid aan ons aan. Maar als wij hem zegenen, dan zeggen we, hier ben ik. Ik ben er volkomen voor u. Ik ben met eerbied gesproken helemaal weg van u. Ik wil slechts nog leven voor u alleen.
Amen.
En nu gaan we pauzeren.